Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee K. Klopstra voor ons voor zal gaan. De kerkenraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, vanmiddag om 5 uur hoopt dominee Kroneman voor ons voor te gaan. Volgende week zondag 24 november hoopt om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee W. van Klinken voor ons voor te gaan. Vanmiddag is er om 3:30 een open samenkomst in dit kerkgebouw. Op woensdag 20 november zijn er weer de huisbijbelkringen. En op woensdag 27 november is de jaarlijkse gemeenteavond. U wordt hier allen hartelijk voor uitgenodigd. Bij de uitgang van de kerk ligt het kerkblad en de kwartaaluitgave van Zicht op de Kerk voor u klaar. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerkvoogdij. Voor de instandhouding van de eredienst. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij. Voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 89 vers 1. Waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gemeente met elkaar zingen van Psalm 119 en daarvan het 88ste vers. God die leven gunt aan onze ziel, opdat onze mond hem looft. Uw trouwe hulp bestuur mij in rechte sporen. We zingen van Psalm 119 vers 88. We zingen na de lezing van de heilige wet van God van Psalm 4, het vierde vers, schep me in het hart, meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Psalm 4, het vierde vers, maar de gemeente stellen we ons nu samen eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zeide, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, de Heere bidden om een zegen over de opening van zijn woord. Laten we samen bidden. Heere, ook deze morgen mogen wij als gemeente hier in de kerkhof, misschien thuis ook verbonden, mogen we samenkomen in gebed voor uw troon door de verdiensten van Christus, mogen we vrijmoedigheid hebben om ook deze morgen in het gebed tot u in alle nederigheid en kinderlijke onbevangenheid te komen. Heere, dat is toch een onuitsprekelijk wonder dat u die zo hoog woont, zo laag ziet. Dat u ons gebed horen wilt. Dat u, en daar mogen we ook om bidden of u deze dienst ook met uw geest in ons midden wilt zijn. Uw geest die op de kansel nodig is, uw geest die onder de kansel nodig is, uw geest die nodig is, opdat ons samen zijn ook tot uw eer mag zijn en uw woord ook zijn loop mag krijgen en zijn werk mag doen in onze levens. Daartoe is uw woord ons ook gegeven, opdat het spreekt niet alleen tot onze oren en ons verstand, maar dat uw woord ook spreekt tot ons hart, dat uw woord ons leert, onderwijst, corrigeert, dat uw woord ons de weg wijst, die wij mogen wandelen in dit leven. Een weg, we hebben net in Psalm 4 ook gezongen, dat het een weg is die meer vreugde geeft dan welke andere weg dan ook. Heren, we bidden u dat we dat zo ook zouden beleven. Want we leven in een tijd waarin gesuggereerd wordt dat de vreugde in allerhande dingen te vinden is. Voor de een is het dan dit en voor de andere dat. Maar Heer, het is geen vreugde die blijvend is. Het is geen vreugde die verzadigen kan. De werkelijke vreugde is daar waar u gekend wordt en waar u spreekt en waar wij horen mogen. En ook de plaats waar wij spreken mogen en waar u hoort. Heren, zo is ook deze eredienst nog weer een middel van u waarin u ons samenbrengt, opdat we ons gezamenlijk, ook onder het door u geopenbaarde woord, mogen leggen. En we bidden dat we dat mogen doen ook vanmorgen met een ontvankelijke geest en met een hongerig hart. Heer, mag ook voor deze morgen gelden dat ons gebed is, spreek, Heere, datgene wat uw geest vanmorgen tot ons te zeggen heeft. We bidden dat u zo ons bezoekt, dat u ons niet overgeeft aan onze eigen gedachten, aan onze eigen wegen, aan onze eigen verlangens, aan onze eigen ideeën, maar dat we gescherpt mogen worden aan datgene wat uw gedachte is en wat uw weg is en wat uw oproep is aan ons, ook als het vanmorgen gaat over de bekering, waarbij we kunnen denken aan die eenmalige bekering, waarbij we ook kunnen denken aan de dagelijkse bekering. Heer, het is het nodig dat we alle dag dat we leven nog leren om in de weg van uw woord te wandelen, om naar de stem van uw geest te luisteren, om onszelf te verloochenen, ons kruis op ons te nemen, u dagelijks na te volgen, en zouden nalaten wat een schijn des kwaads heeft, of dat we zouden nalaten datgene wat ons van u en van uw dienst en van uw woord aftrekt, datgene, Heere, wat de neiging in zich heeft om ons koud en onverschillig te maken. Heere, maak ons levend door uw woord en door uw geest. En mag ook deze dienst daaraan bijdragen. Mogen we straks, als we naar huis gaan, toch ook zeggen: de schriften zijn open gegaan. We hebben het woord gelezen. En het woord van u is aan onze harten gepredikt. Zo bidden we, Heere, dat ook deze dienst mag zijn tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Gedenk ons zoals we hier zitten, u die ons kent in onze gedachten. U die ons ook kent in de afgelopen week. Hoe die geweest is. Waarin we naar uw woord hebben geleefd, waarin we buiten de wegen van uw woord zijn getreden. O Heere, we bidden of u ons dat vergeven wilt en ons reinigen wil door het bloed van Christus en ons ook bekeren wil, dat ook als we de nieuwe week vandaag weer zijn begonnen, dat we een hartelijke begeerte mogen hebben om van nu voortaan in waarachtige liefde tot u en de naaste te leven. En alles afleggen wat ons onteert en wat uw uw eer wegneemt. Dat we biddend leren leven. Dat we gehoorzaam leren leven. En dat u dat bezoekt met uw zegen. En dat u uw hand op ons legt. En dat u onze harten vervult met uw geest. Opdat we door u worden aangedreven. Opdat u ons vreugde schenkt. In het hart en kracht geeft om die weg te wandelen die u ons wijst. Ook als ons dat soms iets kost, dan bidden we dat we zouden beseffen dat wat het ons kost is als een investering die zich uitbetaalt. En dat het nooit zo geweest is dat iemand die omwille van het evangelie kosten betaald heeft, in armoede verstrikt en verzeild is geraakt. Maar dat u juist ook het hart met de rijkdom van uw woord en met de zegen van uw koninkrijk wil bezoeken. Heren, mogen we zo deze morgen op een gezegende wijze samen zijn. We bidden ook voor dominee Kroneman, ook met zijn vrouw en zijn gezin. We bidden of u hem ook wilt geven wat hij nodig heeft ook als herder en leraar van deze gemeente. We bidden of hij samen met de kerkenraad, ouderlingen en diakenen, en ook in alle evangelisatiewerk en alle activiteit die daarin ook mag plaatsvinden, of u dat ook bezoeken wilt en het hart ook verblijden wilt door ook te laten zien dat al dat werk wat in de gemeente, maar ook in de samenleving mag plaatsvinden, dat u daarin ook meekomt en dat u daarin vooruit gaat en dat u het bent die ons daartoe roept, omdat u nog mededogen hebt met diegenen die nog buiten het verbond leven en daar ook werkelijk de kosten voor betalen. Heere, gedenk zo deze gemeente ook vanmiddag als de open samenkomst wordt gehouden, bidden we om een goede en een zegenrijke ontmoeting. Mag uw woord nog uitgaan, mag het nog trekken in de heggen en de steggen, en verhoor zo ons gebed omwille van uw naam en in de vergeving van onze zonden, enkel uit genade om Jezus wil. Amen. De schriftlezing, gemeente, voor deze morgen is uit Ezechiël 33. In mijn eigen twee gemeenten zijn we bezig met een serie over wat bekering is en wat redenen zijn om ons te bekeren. En een van de redenen om ons tot God te bekeren, eenmalig, dikwijls, dagelijks, is dat in bekering leven te vinden is, wat in het 11e vers staat. Bekering is leven. En daarvoor lezen we uit Ezechiël 33 de versen 1 tot en met 11. En in mijn Bijbel staat er boven de plicht van een trouwe wachter. Daarmee zullen we straks ook zien, wordt Ezechiël bedoeld, die als een wachter het woord heeft te spreken, het alarm heeft te slaan. Want buiten bekering is de dood, dus alle reden om dat alarm ook te laten klinken. Buiten de bekering is de dood, door de bekering heen is het leven. Ezechiël 33 vers 1. Het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind. Spreek tot uw volksgenoten. En zeg tegen hen, wanneer ik een zwaard over een land breng, en de bevolking van dat land neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan, en die ziet het zwaard over het land komen en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk. Als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en heeft zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de wachtrechter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis ik van de hand van de wachter. En u, mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit mijn mond horen en u moet hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen de goddeloze zeg, goddeloze, u zult zeker sterven. En u hebt niet gesproken als wachter om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg. Dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt om hem daarvan te bekeren, en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven. Maar u als wachter hebt uw leven gered. En uw mensenkind zegt tegen het huis van Israël: dit hebt u gezegd. Omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin wegkwijnen, hoe zouden wij dan blijven leven? Zeg tegen hen: zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft, bekeer u. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? Tot zover deze schriftlezing. We willen zingen, gemeente, ter voorbereiding op de prediking van Psalm 22, vers 13, waar ook staat: wie God zoekt zal hem prijzen. Aan het einde van het vers: zo leven uw hart, dus daar gaat het over, zo leven uw hart door zemelsgunst bewijzen in eeuwigheid. En ook het 14e vers: eerlang gedenkt hier aan het wereld rondhaast, wendt het zich tot God. Dat is wat bekering is, je wenden tot God. Met hart en mond, en waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Psalm 22, 13 en 14. We zingen, gemeente, straks na de prediking zonder verdere aankondiging van Psalm 84, vers 1 en 2, 84, 1 en 2. We staan stil bij het 11e vers uit Ezechiël 33, waar de Heere zegt tegen Ezechiël: zo waar ik leef, spreek de Heere, Heer, ik heb geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zoudt u sterven, huis van Israël? Het thema, gemeente, is: bekering tot God is bekering tot het leven. Drie keer klinkt het woord bekering in ons vers. Wat is eigenlijk bekering? Bekering centreert zich rondom twee woorden, namelijk verandering en omkering. Bijbels gezien is bekering allereerst verandering. Allereerst een verandering van denken. Je gaat anders denken en van daaruit ga je ook anders leven. Je verandert. Bekering maakt dat we op de Heere gericht raken. En op zijn woord. En op zijn toekomst. Verandering. En ook omkering. Bekering betekent: je keert je ergens van af en je keert je ergens naartoe. Het is ook duidelijk in ons hoofdstuk dat bekering betekent dat je je ook ergens van hebt af te keren. In ons vers wordt dan gesproken van de slechte wegen. Iemand die slechte wegen bewandelt, iemand die niet gaat in de weg van God en van zijn woord, wordt gemaand door God om zich van die slechte wegen om te keren, je af te keren van je zondige praktijken, van je rebellie tegen God, van je goddeloosheid, je af te keren van de begeerte van je eigen hart, je af te keren van je eigen belang, je af te keren van je eigen gerichtheid en van je eigen wijzigheid. Maar niet alleen negatief, dat je je ergens van afkeert, maar ook dat je je ergens naartoe keert. Je keert je toe naar de Heer. Je maakt een beweging van je hart naar hem toe. En je bidt op de knieën: o God, wees mij de zondaar genadig. Je zegt: Heere, neem mij onder uw hoede en wees gij mijn herder en leid mij door uw woord en door uw geest tot uw troon en tot uw heerschappij. Er is een vers uit Jeremia hoofdstuk 3 wat eigenlijk heel treffend zegt wat bekering eigenlijk is. Bekering is eigenlijk met eigen woorden gezegd tevoorschijn komen bij God. Jeremia 3 zegt, daar zegt Israël vanuit zijn bekering: zie, en dat zeggen ze dan tegen God, zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Dat is eigenlijk ook wat de verloren zoon zei: zie, hier ben ik, wij komen tot u. Die verloren zoon bekeert zich, want hij keert zich af van zijn vorige wegen. Hij verandert ook van denken. Hij dacht dat hij het elders vinden kon. Vreugde, vrijheid, leven. En wat vond hij? Ellende en dood. En hij ontdekt dat waar hij dacht leven te vinden, dat het daar niet te vinden was. En hij keert zich om. En hij zoekt het weer bij zijn vader als een rechteloze. En hij krijgt van zijn vader meer dan waar hij op had durven hopen. Bekeert u van uw weg, zegt onze tekst, en leef. En daar hebben we het motief, een van de motieven. Om ons tot God te bekeren, dat is het onderwerp van deze morgen. De bekering tot God is, gemeente, de bekering tot het leven van je ziel. En is de bekering tot het eeuwige leven. Dat is wat Ezechiël 33 vers 11 ons zeggen wil. Het vertelt ons, gemeente, wat de Heere God met een ieder van ons vanmorgen hart voor hart, zoals we hier in de kerk zitten of thuis meekijken en luisteren, wat God met ons voor heeft. Wat wil God nu met ons? Waarom bezoekt de Heere ons met zijn woord? Dat is omdat de Heere enerzijds geen enkele lust, geen enkel behagen, geen enkel belang heeft bij onze onbekeerlijkheid, want God heeft geen belang of behagen in onze dood. Hij heeft geen enkel belang bij de dood van je lichaam, bij de dood van je ziel, nog heeft hij enig belang bij je eeuwige dood. Onze tekst zegt dat de Heere daar geen enkele vreugde in vindt, maar daarin vindt hij vreugde dat wij door bekering tot hem leven, van hem zouden ontvangen. Dat hij daar vreugde in schept, dat bevestigt God in onze tekst met een hele nadrukkelijke eed. Vers 11a, zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere. Het is natuurlijk helemaal niet nodig dat de Heere zweren zou, want als de Heere gewoon wat zegt, is dat al voor ons genoeg. Maar om er nog eens wat extra nadruk aan te geven en er nog wat extra gewicht in te leggen, zegt God, ik ben bereid dat bij mijn eigen naam te zweren, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere. Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Nou, dan willen we bij deze tekst stilstaan, na deze korte inleiding, aan de hand van twee gedachten. In de eerste plaats letten we op een tegenstelling in de tekst, namelijk in je ongerechtigheid sterven of bekeerd leven. En ten tweede, we willen beschrijven wat het bekeerde leven dan is. Dus in de eerste plaats, gemeente, letten wij op die tegenstelling in onze tekst. Namelijk de tegenstelling tussen enerzijds in je ongerechtigheid sterven en anderzijds bekeerd leven. Nou, in Ezechiël 33 is het wel heel duidelijk dat de Heere Israël oproept tot bekering tot hem. Bekeer u van uw weg en leef. Bekeer u van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven, huis van Israël? Gemeente, proeven we daarin dat als de Heere via Ezechiël dat woord tot Israël richt en daarmee vanmorgen ook tot ons, dat de oproep van de Heere God tot onze bekering wel uitermate hartelijk is en welmenend. Er is geen enkele reden om aan de motieven van de Heere God te twijfelen. Hij wil dat wij ons zouden bekeren. En het feit dat God die nodiging nog uit laat gaan en dat bevel tot Israël spreekt, is in de hele context van Ezechiël en met name hier de 33ste hoofdstuk wel een onuitsprekelijke genadige oproep tot bekering. Want als we de context een beetje kennen, dan weten we dat het er met Israël in de dagen van de profeet Ezechiël in geestelijk en moreel opzicht er wel heel slecht voor stond. En als je even vers 10 erbij neemt, dan merk je ook dat er onder het volk een bepaalde, ja, bijna een soort fatalistische gedachte is, dat ze zeggen, nou, we hebben het eigenlijk al zo bond gemaakt dat het niet anders kan dan dat wij daarin wegkwijnen. Hoe zouden wij blijven leven? We hebben het bij God verprutst. Er is geen weg meer terug. We zijn te ver gegaan. Nou, hoe waar dat ook is, het is toch onwaar. Dat is het gevoel hier van Israël. Komen wij ooit nog bij God terug? Is er nog een weg terug te gaan? Dat heeft die verloren zoon zich ook afgevraagd. Maak mij maar als een van uw huurlingen, want uw zoon zal ik nooit meer zijn. Nou, dat punt is hier eigenlijk Israël ook terechtgekomen. We zijn te ver gegaan. Er is geen weg meer terug. En dan spreekt de Heere daar iets over uit. Namelijk dat er nog voor de goddelozen een weg tot God terug is. Het kan wel eens zijn, gemeente, dat iemand zo ver gaat. Het kan ook zijn dat iemand vanmorgen zo in de kerk zit. En zegt, ik ben zo ver gegaan. Het is voor mij geen weg tot God terug. Dan is dat de overtuiging van je hart. Maar dat strookt niet met de overtuiging van de Heere God. Want dan gaat God zweren, ik heb geen enkele vreugde in je dood. Maar ik heb er nog vreugde in dat de goddeloze, hoe bond hij het ook gemaakt heeft, zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven, o huis van Israël? De Heere stelt ze nog uit enkel genade en barmhartigheid in de gelegenheid om zich tot God te bekeren. En die oproep tot bekering wordt hier in Ezechiël 33 duidelijk gemaakt aan de hand van eigenlijk een heel eenvoudig voorbeeld. Het voorbeeld van een stad in de context van het Midden-Oosten met muren eromheen en poorten. En die muren en die poorten zijn er natuurlijk niet voor niets. Die zijn er omdat in het Midden-Oosten ook in die tijd een stad altijd aan gevaren bloot stond. Gevaar van vijandelijke legers en rondtrekkende bendes. Dus die stad moet dan al een tijd op zijn hoede zijn. Want als die vijandelijke legers de stad zouden naderen, moet die stad dat zo snel mogelijk weten, zodat ze kunnen handelen. Je moet de tijd hebben om de stad te kunnen bewapenen. Dus die troepen moeten zo snel mogelijk paraat staan. Dus wat doe je? Nou, op de muren. Stel je wachters aan. Wat zijn dat voor mannen? Dat zijn mannen met scherpe ogen. Die ver kunnen kijken. Dat zijn mannen met een betrokken hart die de stad liefhebben. En hun taak is heel eenvoudig en helder en duidelijk omschreven. Ze moeten ten allen tijde uitkijken. Ze moeten alert en wakker zijn. En bij de eerste dreiging van gevaar van een vijandelijk leger, zodra ze maar onraad ruiken, weten ze wat ze moeten doen. Ze moeten de bazuin helder en duidelijk laten klinken. Om de stad te alarmeren. En het leger op de been te krijgen. En als dan zo'n man op zijn bed ligt, 's nachts, en hij hoort de bazuin, moet hij uit zijn bed springen en de wapens grijpen. Of als iemand op het veld aan het werk is, moet hij de hark, de schoffel of de ploeg of wat hij ook in zijn handen heeft, neergooien en de wapens grijpen. Op het geluid van de bazuin van de wachter. Ja, waarom? Nou, dat is niet moeilijk. Omwille van de veiligheid van de stad en het leven van de inwoners. Dan zegt Ezechiël 33, in dat scenario kunnen er twee dingen fout gaan. Het kan om twee redenen spaak lopen. In de eerste plaats kan het zijn dat die wachter, die op de muren is aangesteld om uit te kijken, zijn werk niet doet. Misschien dat hij in slaap valt, of dat hij net de verkeerde kant uitkijkt, of dat hij het gevaar wat hij ziet onderschat en denkt het zal wel zo vaart niet lopen, het loopt wel los. In elk geval kan die wachter falen dat als het gevaar dreigt dat hij de bazuin niet blaast en de stad niet wordt gealarmeerd. Dat is het eerste scenario wat Ezechiël 33 tekent. Het andere scenario is dat die wachter zijn werk doet. Hij ziet een dreigend gevaar. Hij blaast de bazuin luid en duidelijk, geeft een helder geluid, maar die stad trekt zich van het geluid van die bazuin niets aan. De stad reageert niet op het geslagen alarm. Iedereen gaat door met zijn eigen werk, of die mannen blijven op bed liggen. En niemand besteedt aandacht aan het geluid van de bazuin. Ze staan er onverschillig tegenover. Ze hebben geen zin om van het bed op te staan of om hun werk, hun dagelijks werk neer te leggen. Ze denken dat het allemaal wel goed komt. Twee scenario's. Maar in beide gevallen is het gevolg hetzelfde. En even funest, en beide keren, of als de wachter faalt, of als de stad faalt, is het leger niet gemobiliseerd. En worden de muren en de poorten van de stad niet bewaakt. En kan de vijand ongehinderd de stad binnenvallen en vernielen. En de vijand kan de inwoners van de stad gemakkelijk doden. En de enige vraag die dan overblijft is: aan wie heeft dat dan gelegen? Waar ligt dan de verantwoordelijkheid voor de ondergang van de stad? Bij de wachter of bij de stad? De inwoners ervan. Nou, dat is Ezechiël 33 en het is een voorbeeld, het is een gelijkenis. En wat is de bedoeling van die gelijkenis? Nou, dat is ook niet zo moeilijk. Ezechiël, de profeet, is de wachter. En Israël is de stad. En er dreigt groot gevaar. Het gevaar van vers 28, dat de Heere zegt: ik zal van het land een verlaten woestenij maken en zijn sterke trots doen ophouden. De bergen van Israël zullen verwoest zijn, zodat niemand er doorheen trekt. Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben, wanneer ik vanwege al hun gruweldaden die zij gedaan hebben van het land een verlaten woestenij maak. Oftewel, het gevaar is dat Israël zo ver gaat in zijn onbekeerlijkheid dat de Heere zich als een vijand tegen Israël zich gaat keren en vijandelijke legers naar Jeruzalem zal sturen die de stad zullen vernietigen. Dat is wat er met Israël dreigt te gebeuren. En de Heere stelt de profeet Ezechiël aan als een wachter, als een bekeerder van het volk. En Ezechiël doet zijn werk trouw, want hij blaast alarm. Hij predikt bekering. Hij zegt eigenlijk tegen Israël: bewaar het pand u toevertrouwd. En wat is dat pand? Dat is wat Israël van God gekregen had. De aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid. En de verbonden. En de wetgeving. En de dienst van God. En de beloftenissen. Zegt Paulus in Romeinen 9. Dat is het pand hun toevertrouwd. Nou, Ezechiël zegt: bewaar dat pand. En verkwansel dat pand niet. Dat is de bazuin. Bekeert u van uw weg en leef. Bekeer u van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven, huis van Israël? Dat is de bazuin. En die zet Ezechiël aan de mond. En het doel is ook heel eenvoudig. Dat de mensen aan de hand van die bazuin, aan de hand van die prediking van de bekering van Israël, zou worden gealarmeerd. Dat mensen verschrikt zouden opspringen. En dat ze niet zouden sterven, maar dat ze zouden leven. Nu heeft Ezechiël hier in hoofdstuk 33 als wachter zijn taak trouw verricht. En nu ligt de bal, nu ligt de verantwoordelijkheid voor het doen van die bekering bij Israël. En de vraag is, zullen zij op dat alarm van Ezechiël zich tot God bekeren? Zullen ze daadwerkelijk hun zonden die ze doen nalaten? Zullen ze daadwerkelijk de goede strijd strijden en in actie komen? Zullen ze niet onbekeerlijk zijn, maar bekeerlijk? Zullen ze zich van hun overtredingen omkeren? Zullen ze in berouw bij God om vergeving komen? Opdat, en dat is het doel van die bazuin, van de prediking, bekeert u, want waarom zou u sterven? Opdat ze zouden leven en niet zouden sterven. Leven wat God voor hen bedoelt en waar God hen voor bestemd heeft. Een leven wat God voor hen wil. Het leven wat God hen nog belooft te geven. Bekeert u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? Er is nog leven voorhanden. De Heer is bereid zijn oordeel in te trekken. De Heer is nog bereid je genadig te zijn. De Heer wil zijn voornemen om je te straffen nog veranderen. Hij wil niet je dood, maar hij wil je leven. Nou, zo is Ezechiël qua tekst niet ingewikkeld. De boodschap is heel duidelijk, de bazuin geeft een heel helder geluid. God wil dat zijn volk leeft. En dan niet alleen in deze zin, hè, als dan nou maar die burgers van de stad gered worden, dan hebben ze nog een poosje weer te leven. Nee, maar deze tekst bedoelt, dat wordt je leven natuurlijk ook wat dieper, hè. Het gaat niet alleen over het leven van je lichaam en de voortzetting van je leven, dat je nog weer een perspectief krijgt dat je nog een paar tientallen jaren leven mag. Maar het gaat hier in deze tekst natuurlijk ten diepste bij het leven. Om het geestelijke leven. De gemeente, begrijpen wij dat wij zonder bekering niet doodgaan, maar eigenlijk zonder bekering zijn we al dood. En worden we, als we onbekeerlijk blijven, nooit levend. Dat is ook wat het formulier van het Heilige Avondmaal zegt. Wij liggen van nature midden in de dood. We zijn er al in. We komen niet in de dood. Ja, we komen wel in het graf. Maar we komen niet in de dood. We zijn al in de dood van onszelf. En dat is wat God voor ons niet wil. Want als we dood zijn, dan spreekt God wel, maar je hoort hem niet. Dan is Gods wil levend, maar onze wil is dood. Dan is Gods liefde werkzaam, maar wederliefde is er niet. want je bent dood. Dan is God welwillend, maar het doet je niets. Daarom is de bekering noodzakelijk, want het verandert dood in leven. Het verandert onze geestelijke dood in geestelijk leven. En daar, dat kan maar op één manier plaatsvinden. Dat is door je concreet van je slechte wegen te bekeren. En doe je dat, dan belooft God in deze tekst dat wij die van onszelf dood zijn, leven gaan. We gaan naar de tweede dag dat we willen beschrijven wat het bekeerde leven dan is. Ezechiël zegt dus dat de Heere behagen heeft, vreugde schept in onze bekering, want die bekering van onze slechte wegen leidt tot het leven. En dan zeggen we dan, wat voor leven is dat? Kunt u dan wat voor ons uitduiden? Nou, dat kunnen we eigenlijk doen aan de hand van drie dingen. Wat is nou het geestelijke leven? Die door bekering tot plaats komt. Nou, het eerste is gemeente het leven wat tot stand komt op onze bekering, is een met God verzoend leven. Een met God verzoend leven. Vers 16, al zijn zonden die hij begaan heeft, zullen hem niet in herinnering worden gebracht. Iemand die tot bekering komt, mag in die zin de zonden die hij gedaan heeft in vergetelheid nemen. Waarom? Omdat ze voor God niet meer bestaan. Bekeerd leven is een met God verzoend leven. De zonde wordt ertussen uitgenomen. En dat is door de dood van zijn zoon op Golgotha. Dat laatste moeten we er altijd bij zeggen. Gemeente, de verzoening met God, de vergeving van de zonde, heeft niets te maken met onze verdienst. Heeft niets te maken met onze goede werken of met ons nette leven. Of omdat we vroom gezicht trekken of omdat we orthodox zijn in de leer. Of dat we van de goede kerk zijn, maar die is er niet. Maar de verzoening van onze zonden is door het bloed van Christus. Paulus zegt het in die zin heel treffend, de 2 Korinthe 5. Paulus zegt, hij die geen zonde gekend heeft, dan gaat het over de Heer Jezus, die heeft geen zonde gekend. Die heeft geen ene zonde gedaan. Al werd hij daartoe verleid door de Satan. Niet als bij Adam en Eva in de hof van Eden, waar alles prachtig was en overvloed was, maar hij werd verzocht daar waar alle tekort was, in de woestijn waar hij 40 dagen hongerde. Daar werd hij door de Satan verleid tot de zonde, maar hij is staande gebleven in de verzoeking. Daarom kan Paulus zeggen, die geen zonde gekend heeft. Maar dan komt het geheim. En het wonder. Heeft God zonde voor ons gemaakt? Nou, dat is leven. Dat hij mijn dood stierf. Dat is leven, dat hij mijn zonde op zich nam, dat hij mijn zonde overnam. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Dat hij bereid was om als het lam van God, het offerdier, die zonde van mij op zich te nemen, opdat de zonde van mij zou worden afgenomen en niet meer tussen mij en God in staat. Opdat wij, zegt Paulus, dan dus hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Nou, wat is nou leven die door bekering tot stand komt? Dat is een leven waarin je rechtvaardig bent voor God. Omdat je ziet op Christus tot een volkomen verzoening van al je zonden, zoals Israël zag toen zij door de slangen gebeten werden vanwege hun overtredingen, dat daar een koperen slang was op bevel van God door Mozes opgericht. En als ze dan op die koperen slang zagen, dan was er genezing en zo is er genezing van onze zonden bij het kruis van Christus te vinden. En dat is een verzoend leven. Als Ezechiël hierin, dit 11e vers, spreekt over het feit dat bekering betekent dat je leeft, dan is een definitie van het leven allereerst dat het een verzoend leven is, waarin wij worden rechtvaardigheid Gods in Christus. Nou, dat geeft werkelijke rust. Dat de schuld uit je ziel wordt weggenomen. Dat je gewassen en gereinigd mag zijn in het bloed van Christus, en dat je alle vuilheid die aan je kleeft vanwege je slechte wegen van je afgespoeld mogen worden. En als het goed is, gemeente, dan is dat eigenlijk onze grootste verlangen. Dat wij schoon mogen zijn voor God en voor onszelf. Zo is het toch ook als je een dag hard gewerkt hebt. Fysiek hard gewerkt en je bent helemaal bezweet. En je stinkt een en al. Niet te harden. Nou, wat is het heerlijker dan dat je na zo'n dag hard werken en je bent zo bezweet en je stinkt, dat je thuis komt en dat je onder de douche al die vuiligheid van die dag werken van je af mag spoelen. En dan kun je nog zeggen, ja, dat is nog eerlijk zweet wat je afspoelt. Ja, maar waar het om gaat bij een verzoend leven is dat de zonde smerig vuil is wat aan je kleeft. En dan zegt de Heer dat hij die overtredingen ons niet wil toerekenen. Denk maar aan Psalm 51. Wat is het leven? Het leven is ontzondigd zijn met hyssop. En ik zal rein zijn, gewassen. En ik zal witter zijn dan sneeuw. Verzoend zijn met God is een leven waarin God zijn aangezicht verbergt van mijn zonden en uitdelgt al mijn ongerechtigheden. Hij schept in mij een rein hart en vernieuwt in het binnenste van mij een vaste geest. Dat is toch leven? Het leven is dat God mij wedergeeft de vreugde van zijn heil en een vrijmoedige geest. Ik ben verlost van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Dus als we in onze tekst zeggen bekering brengt tot leven, dan zeggen we allereerst dat leven is waarachtig leven, omdat het een met God verzoend leven is. Maar dan zijn we er nog niet, want er is nog een tweede element aan dat leven. Het leven, gemeente, wat de Bijbel tekent, voor diegene die zich tot God bekeert, is niet alleen een verzoend leven, maar is ook een vervuld leven. Wat bedoel ik daarmee? Een leven vervuld met de Heilige Geest. Dat is het eerste geschenk wat de Heere God op de bekering tot hem en de verzoening met hem geeft. de Heilige Geest als een eerste geschenk, waarmee de Heere God met dat eerste geschenk vooruitloopt op het volgende geschenk van het eeuwige leven, de Heilige Geest, die de ruach van God is, de wind die waait. En wat doet de wind? De wind brengt de dingen in beweging. Wat is het een zegen als God je in beweging brengt? Ik die van mezelf, zagen we net ook, dood ben van nature, van mezelf. En dan ligt alles stil, geestelijk gezien. Misschien dat er iemand is vanmorgen die dat wel herkent, die zegt, het ligt geestelijk gezien compleet stil en dood in mijn leven. Nou, wat brengt daar het leven in? Dat is de wind, de ruach van God. Dan is het eigenlijk net als met een zeilschip. Nou, er is weinig aan een zeilschip als het niet waait. Dan lig je maar wat te dobberen. Kun je hoogstens met wat kunstmatige kracht van een buitenboordmotor nog van A naar B komen. Maar daar is dat zeilschip niet voor bedoeld. Als het wind stil is, is er geen beweging, is er geen leven in de boot, dan lig je maar wat te dobberen. Maar dan gaat de wind waaien. Laten we zeggen een strakke 5 Beaufort. En de zeilen gaan bollen. En er komt leven en beweging in het schipje, komt vooruit. Dat is, gemeente, wat er met het leven gebeurt als de Heilige Geest daarin komt. Dan is dat niet alleen een met God verzoend leven door de dood van Christus en zijn offeranden. Maar dan is het ook door de Heilige Geest dat er geestelijk beweging komt in je leven. Wat eerst zo hopeloos vast zat en je lag maar wat te dobberen in je leven. Er komt een geestelijke beweging in door de Heilige Geest die God is. Door de Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgezonden wordt. Door de Heilige Geest die bij mij en in mij wonen wil. Waardoor mijn lichaam niet alleen maar een optelsom is van organen en dergelijke. Maar dat mijn lichaam wordt een tempel van God. Omdat Hij erin woont. Dat is trouwens ook heel bemoedigend voor iemand die een handicap heeft of een ziekte of een gebrek of een zwakte in zijn lichaam. Dan moet je eigenlijk niet zeggen, mijn lichaam is gesloopt. Of mijn lichaam is gebrekkig of mijn lichaam is verziekt. Dan moet je eigenlijk zeggen, mijn lichaam is en blijft tot in de eeuwigheid toe een tempel van God. Omdat zijn geest erin woont. Het is de Heilige Geest die mij als een rank aan de wijnstok Jezus verbindt. Dat is leven. Het is de Heilige Geest, zegt de Bijbel, die mij de woorden van Jezus te binnen brengt. Het is de Heilige Geest die als trooster erbij gezonden wordt door God. Het is de Heilige Geest die mijn leidsman is. En die me leidt naar de grazige weide van het woord en die me voert naar de koele wateren van het heil. Het is de Heilige Geest die mij wil leiden na zijn raad. Het is de Heilige Geest die mijn hart vervult. Die mij leert wat ik spreken moet. Het is de Heilige Geest die vruchten werkt. Ik ben de Heere die u heilige, zegt Leviticus 20. En ook Paulus in 1 Thessalonicenzen 5, onthoudt u van alle schijn des kwaads en de God des vredes zelf. Heilige u, geheel en al. Daar heb je het werk van de Heilige Geest, die inwendig woont en inwendig werkt. Die u zelf geheel en al heilige, die je leidt in de weg van Gods woord. Het gaat leven. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. En dat is het derde. Als het gaat om de vraag, wat is nu leven vanwege de bekering? Nou, het eerste is, het is een verzoend leven. Het tweede is, het is een leven vervuld met de Heilige Geest. En in de derde plaats, het is een leven wat eeuwig leven is. Waarin God je geest en ziel en lichaam onberispelijk bewaart tot aan de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Nou, wat is nu het leven wat door de bekering wordt veroorzaakt? Dat is een leven wat na de wederkomst van Jezus Christus toegaat. Hem mogen verwachten uit de lucht. Dat is wat Psalm 21 noemt het onvergankelijke leven. De dood jaagt geen angst meer aan. In die zin, kijk, als je geen bekering weet en van geen bekering wil weten, wat is dan je uitzicht? Je uitzicht is de dood, dat je de laatste adem. Ja, zegt hij, dat duurt nog heel lang. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Wie zegt dat? Ja, daar denk ik liever niet over. Nee, dan steek jij eigenlijk als een struisvogel je kop in het zand. Buiten de bekering tot God is daar in elk leven, zegt Hebreeën 2, de angst voor de dood. Je hebt geen uitzicht. Je weet waar het heen gaat en je doet er niets tegen. Dat is eigenlijk geen leven. Het echte leven is gemeente als de dood. Geen enkele angst meer aanjaagt. Want de dood, zegt de catechismus, is de deur, is de poort. Niet meer als een is het graf niet meer als het gesloten wordt. Dat je zegt, nou het is over en uit. Dat was het dan. Nee, voor de gelovige die zich tot God bekeerd heeft en leeft, geldt dat de dood de deur, de poort is naar het eeuwige leven met God. En gemeente, kunnen we daar met reikhalzend verlangen naar uitzien. De dag dat we opgaan naar het huis van God met zijn vele woningen. Dat is een van de redenen waarom Jezus ten hemel voer, om voor ons plaats te bereiden. En als hij die plaats bereid heeft, dan kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nou, daar zien we wat het leven is. Het is een verzoend leven, het is een met de Heilige Geest vervuld leven. En het is ten derde eeuwig leven. En daarom is de bekering tot God, het afleggen van onze slechte wegen, is gemeente bekering. Iets onberouwelijks. Dit is geen mens die zich tot God bekeerde, die ooit zeggen zal, waar ben ik aan begonnen? Ik heb er spijt van. Nee, want als de Heere al naar zijn schepping kijkt en zegt het is zeer goed, dan mogen wij ook naar zijn herschepping kijken. En zeggen ook dat is zeer goed. Bekering brengt leven. Er komt beweging in. En daarom is die oproep hier van de Heer aan ons gericht. Bekeer u van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven, huis van Israël? We zijn begonnen met Psalm 119. God gunt leven aan mijn ziel. Gemeente, gunnen wij aan onszelf wat God aan ons gunt? Snappen we dat? God gunt leven aan onze ziel. Wat gunnen wij onszelf? Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die zegt, ik gun mijzelf het sterven. Ik gun mijzelf de dood. Ik gun mijzelf mijn onbekeerlijkheid. Nee, laten we onszelf gunnen wat God ons gunt. Leven aan onze ziel. Want in Ezechiël 33 zegt, God heeft daar lust aan. Zullen wij daar ook lust aan hebben? Gun jezelf het leven. Ga in de weg van die eerste en ga in de weg van de dagelijkse bekering. En zeg tegen God, zie hier ben ik. Ik kom tot u. Gij zijt de Heere mijn God. Amen. zullen danken en bidden. Heren, ook deze psalm mag vertolken wat we in Ezechiël 33 hebben gezien. Dat u het bent die aan onze ziel het leven geeft als ons hart roept tot u, o God, die leeft. Hoe kunnen we ooit denken het leven te vinden buiten u die de God bent van het leven? U die de levende God bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. U die het leven op aarde geschapen hebt. O Heere, als we denken dat er buiten u nog leven is, wil ons daar dan van bekeren. We hebben vanmorgen gezien dat er buiten u geen leven is, maar dood. Maar we hebben ook gezien dat er bij u alle ruimte, alle gelegenheid, dat er bij u, ja, alle hart is. Om als iemand zich tot u begeeft. Dat u in die ziel dat leven wilt geven, een verzoend leven. Een vervuld leven met uw geest, ja, het eeuwige leven. Heren, dan bidden we dat wij die bekering ook dagelijks ter hand zouden nemen. Dat wij voortdurend onze wegen nagaan en bidden, Heren, indien er bij ons een schadelijke weg zij, leid ons op de eeuwige weg. Leert u ons hoe wij leven en wandelen zouden, opdat we leven en uw geboden zouden bewaren. Heren, heb dank dat we zo deze morgen in alle rust hier samen mochten zijn. Ga met ons mee naar huis. Geef in het verdere van deze dag wat nodig is. Breng ook vanmiddag de gemeente weer samen. Zegen dan ook de dienaar van het woord, Dominic Kroneman. Geef licht over uw woord. Geef kracht in zijn mond. Geef gewilligheid in het hart. Om in de weg van uw woord ook te leven. Dat we het niet achterloos verwerpen, maar gelovig en bekeerlijk mogen aannemen tot ons leven in der eeuwigheid. Amen. Onze slotpsalmgemeente is uit de 103e psalm. Psalm 103. En daar van het 11e vers looft. De Heer, gij zijn legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren, dat hemel, aarde en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijn naam en grote daden eren. En gij, mijn ziel, en dat is het echte leven, loof gij hem bovenal. 103, het 11e vers. Thank you. Verheft gemeente uw harten tot God ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.